Beste luisteraar, dit is The Insider, onze dagelijkse nieuwspodcast. We publiceren deze ook op het kanaal van het Punt van Impe, omdat het over politiek gaat vandaag. Heel veel luisterplezier.
Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
Het is vandaag vrijdag 14 april en de nieuwe oorlogsschepen die ons land aankoopt zijn 800 miljoen euro duurder dan verwacht. De Israëlische profvoetballer die een 17-jarig Vlaamse meisje aanrandde, is vrijgelaten. En een lokeraar is uitgeroepen tot ereburger, al is dat dan niet van zijn stad Lokeren.
Huh?
Maar vandaag hebben we het over groen kopstuk Bjorn Joska. Want die stopt met nationale politiek. Hij stapt op als fractieleider voor Groen in het Vlaams parlement. Maar waarom doet hij dat en hoe groot is het verlies voor de partij? Mijn naam is Serafin Smits en dit is The Insider. Wie?
Bjorn Joska.
Wat?
Hij houdt ermee op als Vlaams fractieleider.
Waarom?
Omdat hij moet van de statuten van zijn partij.
Vandaag is onze insider Arnoud Gijsels, politiek journalist bij Nieuwsblad. Dag Arnoud.
Dag Serafin.
Ja, Bjorn Joska stopt als groen fractieleider, stapt uit de nationale politiek. Mogen we dat nieuws een verrassing noemen?
Ja, best wel. Ik denk dat er weinig mensen het echt al zien aankomen. Om te beginnen, een fractieleider is zo'n beetje de baas van de fractie van de parlementsleden van dezelfde politieke partij.
Mm-hmm.
Dat is zo'n beetje de man die de lakens uitdeelt, die beslist okay. van dit moet zo of die persoon mag dat thema aansnijden. En ja, ik denk dat er niemand echt had zien aankomen dat die man ging ophouden ermee.
Is er vanuit de politiek al veel reactie gekomen?
Ja, ja, toch wel. Van de doden is dat goed meestal.
Ja,
is iemand
ja.
die vertrekt uit de nationale politiek, dat is meestal iemand die je niet meer terugziet.
Mm-hmm.
En dan krijg je bloemetjes toegeworpen van alle kanten. En Bjorn Joska was wel een gewaardeerd parlementslid die zowel door meerderheid als oppositie wel gesmaakt werd.
Want wat zeggen ze dan zo over hem?
Ja, een zeer correcte man, altijd op de inhoud. Hij is... Ook zeer pragmatisch.
Mm-hmm.
Is een van de groenen die bijvoorbeeld heeft geopperd van misschien moeten we toch samenwerken met N-VA.
Oké,
goed, die staat ver van ons af, maar in een democratie moeten we kunnen samenwerken met partijen die misschien niet volledig dezelfde mening zijn toegedaan als u zelf. Hè.
Ja, een beetje een verzoener eigenlijk.
Een beetje verzoener, ja. Alhoewel dat hij ook wel stevig uit de hoek kon komen. Ik denk dat zijn meest bekende wapenfeit is dat hij ooit fietssuggestiestroken moordstrookjes heeft genoemd.
Mm-hmm. Dat ik af en toe echt met de angst tussen de billen daar heb gefietst. Op fietspaden die in mijn ogen geen fietspaden zijn, maar netjes aangeduide moordstroken.
Het heeft zich achteraf moeten excuseren, want daar waren ze toch niet zo gelukkig mee. Maar ja, deze is zeker een stuk een verzoener. Ja. Iemand die met iedereen door dezelfde deur komt.
Oké. Maar toch is hij nooit echt een bekende naam geweest bij het grote publiek, hoewel hij wel een kopstuk is van de partij. Wat voor een politicus is hij?
Ja, het is echt eerder een pragmatische mens. Iemand die de inhoud voor het politiek gewin plaatst. Iemand die misschien ook een beetje in een buitenbaan van Groen zat. Hij was eigenlijk republikein, hij is flamingant. Dat soort dingen dat je niet onmiddellijk met Groen associeert.
Nee.
Maar iemand die dan wel zeer overtuigd is van het belang van klimaat en milieu.
Mm-hmm.
Die dan weer meer aansluit bij de Groenen.
Waarom stopt hij eigenlijk? Heeft dat er iets mee te maken dat Jong Groen een tweetal weken geleden nogal scherp was voor de partij? Want er zaten te veel oude witte mannen in zitten die heel wat dingen fout inschatten.
Hij zal het misschien niet graag horen, maar ik denk dat je Bjorn ondertussen wel zeker als een oude witte man kunt bestempelen. Ik denk niet dat er iets onmiddellijk mee te maken heeft. Het gaat er eerder over van hij wil zich focussen op zijn thuisbasis, op Lokeren.
Mm-hmm.
En volgens de statuten van de partij moet je kiezen. Je kunt niet en Vlaams parlementslid zijn en burgemeester of schepen in je thuisbasis. Bovendien, hij doet nu al twee termijnen in het Vlaams parlement. En eigenlijk volgens de regels is dat ook hetgeen dat je maximaal mocht doen. Alhoewel dat je altijd een uitzondering kunt aanvragen natuurlijk.
Ja, maximaal twee termijnen. Hoe zit dat eigenlijk bij andere partijen? Zijn er ook zo van die regels?
De meeste andere partijen houden zich daar niet mee bezig.
Nee.
Er is een decumulregeling geweest bij de socialisten. Die is ingevoerd door de vorige voorzitter John Crombie. Maar dat was vooral een manier om mensen die er al heel lang in het parlement zaten buiten te krijgen, om nieuw bloed, nieuw elan te geven. Ondertussen zijn de socialisten er al van het afstappen. Er circuleren geruchten genoeg dat bijvoorbeeld de burgemeester van Leuven, Mori Douani, de lijst zal trekken in 2024. Ook voor een nationale lijst. Dus ja, dan merk je wel dat de socialisten daar aan het afstappen zijn. En de rest vindt dat sowieso maar een beetje een gekke kronkel van die groenen.
Waarom doen de groenen dat dan wel?
Omdat Groene Partij is die politieke vernieuwing en politieke correctheid hoog in het vaandel dragen. Die hebben dat in zijn statuten geschreven. En het idee is van ja, als je te lang in een parlement zit of te lang in de regering zit, dan word je beroepspoliticus.
Ja.
En dus het is beter, het is democratischer om af en toe een keer een nieuwe lichting erbij te krijgen. Maar goed, ja, het is natuurlijk ook een beetje in hun eigen voet schieten. Hè. Dat is ook de reden waarom dat sommigen een uitzondering vragen.
Mm-hmm.
Als je telkens iemand die enige naambekendheid heeft gecreëerd, bij wijze van spreken, onmiddellijk aan de deur zet, dan zult je niet veel verkiezingen winnen, vrees ik.
Wie zijn zo die andere namen die daar dan al langer zitten dan eigenlijk mag?
De bekende groene kopstukken. Meryem Almaty, voormalig voorzitter, zit er al heel lang. Wouter de Vriend, fractieleider in het federaal parlement. Christophe Calvo bijvoorbeeld, ook al zijn wettelijke termijn tussen aanhalingstekens overschreden. Maar ja, goed. Ergens merk je wel van dat zij al de mensen dat je kent, kunt die ook als politieke partij niet zomaar bij het Rood Huis wil zetten. Hè?
En denk je dat die dan zelf ook eens zouden nadenken nu met het nieuws dat Joska opstapt van misschien ben ik de volgende? Of?
Die zullen daar waarschijnlijk wel eens over nadenken, maar goed, uiteindelijk, het is niemand die ze wil dwingen om naar de uitgang te gaan. Zelfs partijvoorzitter Jeremy van Eekhout zegt, het is aan hen om te kiezen en zoals gezegd, er bestaat een mogelijkheid om een uitzondering te vragen als 2/3 van de provincieleden akkoord zijn. Dus de kans is echt heel groot dat je nog veel van die namen zult zien passeren.
Hij, ja, Joska, wil zich focussen op zijn thuisstad Lokeren. Wat zijn eigenlijk zijn ambities daar?
Heeft hij niet expliciet gezegd, maar goed, je kunt ervan uitgaan dat hij wil proberen om burgemeester te zijn, misschien schepen. In elk geval in het bestuur heeft gezegd, ik ben een beetje beu om altijd oppositie te moeten voeren. Of dat zal lukken, is een andere vraag. Je zit natuurlijk met Lokeren, een blauw nest, ook gefuseerd met Moerbeke, dat ernaast ligt, ook een heel blauw nest. Mm-hmm. Dat zijn wel heel veel liberalen om tegen op te tornen als groene.
Dus dat wordt nog afwachten.
Of het zal lukken, is een grote vraag,
En dan nog tot slot, wie wordt eigenlijk zijn opvolger? Want hij stopt als fractieleider al over 2 weken, hè?
Dat klopt. Nu maandag zal de procedure opgestart worden om een opvolger te zoeken. Het is een beetje koffiedik kijken. Hè. Niemand laat al eens de kaarten kijken. De namen die circuleren. Mieke Schouwvliegen, Vlaams parlementslid, ook Oost-Vlaamse, die het PFOS-dossier heeft bovengespit. Nu, ja, aan de andere kant kunnen ze zeggen, Oost-Vlaanderen is al goed bedeeld. Ja. Die hebben een federale minister, dus misschien iemand anders. Iemand Anouri uit Antwerpen heeft al eens geprobeerd. Meryem Almaty loopt daar nog altijd rond. Misschien dat die plotseling denkt van fractieleider, waarom niet? En tot slot Elisabeth Meuleman, die is ook Oost-Vlaamse, maar die heeft geprobeerd om voorzitter te worden de vorige keer. Is niet gelukt. Misschien dat fractieleiderschap een mooie troostprijs kan zijn.
Oké, dankjewel voor je uitleg, Arnoud.
Graag gedaan, Serafien.
En dan gaan we nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni.
Dag Serafine.
Ja, de oorlogsschepen die ons land aankocht, die zijn 800 miljoen euro duurder dan verwacht. Dat is wel heel veel geld. Wat is daar aan de hand?
De Franstalige oppositiepartij Les Engagés die trok aan de alarmbel omdat de prijs zoveel hoger is. En de partij vraagt zich af of er geen goedkopere opties waren.
En hoe komt dat dan dat die prijs zoveel hoger is geworden?
Minister van Defensie Ludivine de Donner van PS die zegt dat ze ervoor koos om de Belgische schepen te laten uitrusten met bewapening en sensoren die identiek zijn aan de Nederlandse oorlogsschepen. En die kosten waren blijkbaar niet voorzien in de oorspronkelijke budgettering in 2018. En daarbovenop komt nog dat de inflatie de materiaalkosten doet oplopen.
Mm-hmm. En dan moeten we het ook nog even hebben over de Israëlische keeper Boris Kleiman, want die is vrijgelaten. Maar kan je eerst even vertellen waar dat nu precies over gaat?
Ja, de keeper zou een 17-jarig meisje uit Vlaanderen aangerand hebben in een club in Athene. Het meisje was daar op eindejaarsreis en toen ze maandagavond uitging in een club, heeft die voetballer haar lastiggevallen, ook nadat ze aangaf dat ze dit niet wou.
En wat is er daarna gebeurd?
Diezelfde avond is de voetballer opgepakt, ook omdat hij drugs op zak had. Maar donderdagochtend is hij al vrijgelaten nadat hij een borgsom van 20.000 euro heeft betaald. Hij ontkent zelf alle feiten en legt zelfs de schuld bij het meisje. De zaak tussen de twee loopt nog en de DNA-resultaten van die avond zijn ten vroegste binnen 2 weken beschikbaar.
En dan gaan we nog naar de regio, naar Lokeren. Want een van de inwoners van Lokeren die is in een andere stad uitgeroepen tot ereburger. Dat moet je even uitleggen.
Ja, Johan de Grande die is uitgeroepen tot ereburger van de Amerikaanse stad New Orleans. Hij was secretaris van de Lokerse jazzclub en meer dan 10 jaar lang ook voorzitter van de Lokerse Cultuurraad en hij reist heel regelmatig naar de stad New Orleans omdat hij zo'n grote fan is van de jazz scene daar. Hij kreeg het ereburgerschap omdat hij vaak evenementen organiseerde in Lokeren met links naar de stad New Orleans, zoals bijvoorbeeld een benefiet voor een bevriende muzikant die zijn instrumenten kwijtspeelde na de orkaan Katrina in 2005.
Oké, dankjewel Joni. Dan zijn we er maandag weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.